Oké, laat ons starten. Misschien moet jij dan maar inleiden, Kaat, in al uw, in uw delirium.
In de euforie, die ja. De emotionele rollercoaster die ik vandaag doorstond.
Of ik zal zeggen van, welkom de Virgin Podcast. Het is vandaag 8 januari, Kaat is licht euforisch.
Licht euforisch? Goh, ja, dat is maar hoe dat je het wilt beschrijven. Hè?
Ik vind wenen van blijdschap licht euforisch. Op zijn minst.
Het is vrij dramatisch eigenlijk. Ik ben daarnet in het naar huis rijden, heb ik het journaal van 4 uur gehoord op Studio Brussel, waarin dat ze aankondigden dat er een kans bestaat dat we voor de zomer nog gaan gevaccineerd kunnen worden. Ja, met die aankondiging van onze minister. Het Rijk van de Vrijheid is in zicht, of wat was het dan? En dan freedom! Het was heel dramatisch in de regen op de autostrade, Kaat aan het wenen. Swat, fantastische dag. De beste dag om een podcast op te nemen. Dat dacht ik dan zo.
Ja, vaccineren in juni, dat wil zeggen dat we nog 6 maanden met onze vingers kunnen draaien.
Januari.
Ja.
Wat?
Je zou denken dat het wel veel meer tijd gepasseerd sinds de start van 2021.
Ja, als je ziet wat er allemaal gebeurd is deze week... Maar goed, ja. We gaan het niet hebben over Amerikaanse politiek of vaccinatiestrategieën.
Nee, het is daar.
Want we hebben hier vandaag bij ons...
ISIS Terzijgen. Ja, lekker awkward via Zoom. ISIS, wij kunnen u voorstellen, maar jij kunt uzelf misschien beter voorstellen.
Ik twijfel daaraan, maar ik zal proberen. Ik ben ISIS, ik ben trouwfotografe sinds eind 2016 fulltime. En vorig jaar ben ik begonnen met meer mij op de elopement fotografie te richten. Maar toen kwam COVID en dat staat dus eventjes op pauze. En naast mijn trouwfotografie geef ik ook mentoring en coaching aan andere fotografen en creatieve ondernemers. Dat is de korte versie. Was dat lang genoeg?
En ja, denk het wel.
Ik ben er zeker van dat ISIS een uur zou kunnen volpraten over alle dingen die ze onderneemt en doet.
Maar en vertel eens wat je hebt gedaan voordat je fotograaf werd.
Ik ben eigenlijk archeoloog en historicus qua opleiding. Ik heb 6 jaar gedoctoreerd over historisch kostuum in de 15e en 16e eeuw aan de Universiteit van Antwerpen. Daarna nog... een half jaar in Leiden aan de universiteit gewerkt en toen besloten dat de academische wereld niks voor mij was. Ik wist dat eigenlijk al wel langer. Maar,
maar je hebt de koe bij de horens gevat en gedacht, ik ga iets helemaal anders doen.
Ja. Ik fotografeer wel al hobbymatig sinds... Ja, al lang. Ik heb denk mijn eerste spiegelreflex gekocht in 2007. Dus eigenlijk dacht ik na mijn academische intermezzo... heb ik eigenlijk een lijst gemaakt met wat zijn de voordelen aan deze job en wat zijn de nadelen. En wat vind ik allemaal leuk om te doen, waar die voordelen ook in terugkomen. En onder andere op het lijstje met de pluspunten stonden zelfstandigheid, flexibiliteit en reizen voor uw werk. Nou ja... Dat kwam bij zelfstandig trouwfotograaf zijn allemaal terug. Dus. En ik had een vriendin uit de middelbare school nog die 2 jaar voor mij of zo begonnen is. En ik dacht, ja, als zij dat kan, dan kan ik dat ook.
Geniaal.
Zo dat lijstje opstellen, dat vind ik al iets super easy.
Ja, dat is dat heel is easy. Iets, dat is ook een tikje Rory Gilmore zo. Nee? Maar dus, dat zijn allemaal dingen die je wel terugvond in de fotografie, maar niet in je job ervoor.
Nee, jawel, dat waren de dingen die ik in mijn job aan de Unif had, die ik goed vond.
Ah, ja, ja.
En waarvan ik dacht, oh ja, die wil ik in de toekomst erin houden. Het lijstje met opties was lang. Het ging echt van bloemist tot yoga-juffrouw. Tot fotograaf. Maar dan dacht ik van, oké, waar moet ik... Ik heb echt na 6 jaar, of eigenlijk 10 jaar studeren, geen goesting om nog verder te studeren. Dus welk van al die opties kan ik doen zonder nog een extra diploma te moeten behalen? Of wat is, heeft de laagste drempel? Ik had al een camera en een aantal lenzen. En nou ja, bij een yoga, als je yogales wilt geven, dan heb je ook een ruimte nodig enzovoort. Dus dat was allemaal, fotografie was gewoon de minst gecompliceerde optie op dat moment.
Zo rationeel.
Ja, zeer rationeel. Maar en tegelijkertijd...
We voelden het niet, hoor.
Het ja, was maar proces. Als je het uitlegt, klinkt het heel rationeel. Maar als je op papier kijkt naar de stap die je hebt gezet, en ook dat je echt van 0 naar 100 gegaan bent, je hebt gewoon die beslissing gemaakt, ik word trouwfotograaf, en kort daarna waard je trouwfotograaf, is dat wel indrukwekkend ook.
Sowieso.
Ja. Want hoe lang heb je het gevoel... Heb je het gevoel dat toen je beslist, dit is wat ik wou doen, dat je dan gewoon de knop hebt omgedraaid van, en nu ben ik fotograaf?
Ja, voordat ik dat beslist heb, had ik wel al mijn eerste paar betaalde jobjes als fotograaf gehad. In de paardensport, dat is echt mega random, maar dat is omdat mijn man, nu man, toen vriend, daarin werkt. Dus dat was eigenlijk meer gewoon... Zo, ah ja, wie kan er foto's maken? Ah ja, Isis kan wel foto's maken. Ah ja, oké, dan pakken we haar mee en dan geven we haar daar ook iets voor.
Mijn allereerste betaalde opdracht was voor de vakbond. Ik bedoel, dat is ook niet echt de branche.
Maar wel nodig.
Waar ik groot in wou worden, maar kijk.
Ha, ik denk, dus toen ik in Leiden werkte, dat half jaar, ik ben daar in februari begonnen en mijn contract, of begin maart, mijn contract liep tot eind augustus. En ik wist toen eigenlijk al van, ja oké, ik ga dit niet blijven doen. Ik heb toen eigenlijk direct dat lijstje, het lijstje met de voor- en tegens gemaakt. En in dat half jaar heb ik zo, ja, gewoon zo wat portfolio shoots gedaan. Of van alles geprobeerd. Vrienden met baby's en zonder baby's. En gefotografeerd. En een vriendin die ging trouwen, haar bruiloft gefotografeerd. En toen dacht ik eigenlijk aan het einde, dus in augustus, oké, ja, we gaan dat doen.
Let's do it.
Ja, ik vind dat echt onwaarschijnlijk. Als ik bedenk, wij zijn ongeveer samen gestart, hetzelfde jaar. Ik heb 3 jaar in bijberoep gewerkt.
Ja, oké.
Ik ben meteen ingevlogen.
Jezus heeft zichzelf gesmeten en stond er ook gewoon direct.
Ja, dat inderdaad.
Maar ik zou niet willen zeggen, ik denk dat jij in bijberoep in je eerste 2 jaar meer verdiend hebt sowieso dan van mijn fotografie dan ik in hoofdberoep. Dat weet ik zeker.
Dat weet ik niet.
Ja, jawel. Gewoon het aantal bruiloften dat jij fotografeerde.
Ja, oké.
Okay. Ja, dat was 2 keer zoveel als ik nog altijd doe. Ik doe er zo 20. En het eerste jaar had ik er echt geen 20.
Ik ook niet, hoor. Ik had er 10 of 11.
Maar ik had mijzelf... Ik zat in een burn-out aan het einde. Dus dat was voor mij ook gewoon... Ik had in de job die ik deed, ik zat daar al aan, tussen de 50 en de 80 uur per week werken gemiddeld. Daar kun je niet part-time trouwfotografie bij doen. Dat is gewoon onmogelijk. En ik zat daar zo op mijn tandvlees dat ik gewoon gezegd heb van dit moet nu stoppen. Want als ik dit blijf doen, dan dat is gewoon geen duurzame oplossing voor mij. Dan ga ik gewoon echt... Allee, instorten, dat klinkt zo dramatisch, maar zo voelde dat op dat moment.
Nog niet zo dramatisch als een wenende kat op de autostrade bij het 4 uur.
Ja, maar ja, eigenlijk wel, maar dan gewoon niet van blijdschap.
Dramatisch op een andere
niet
manier.
Van blijdschap
Is niet een beetje typisch aan een burn-out dat je altijd pas nadien ziet hoe zwaar het was? Of dat je veel te laat die signalen oppikt?
Ja, sowieso. Want op het moment dat je het realiseert, ben je al enige tijd of langere tijd over je grens aan het gaan. Dus ja, op dat moment was dat voor mij gewoon zoiets van, oké, ik moet hier nu mee stoppen. En ik wil niet... Ik heb nog wel even gesolliciteerd voor in de museumwereld en ook docentenjobs aan de universiteit. Maar dat, nou ja, sowieso voor de meeste museumjobs was ik overgekwalificeerd met mijn doctoraat. Ja, helaas. En de docenten vacatures voor les te geven aan universiteiten zijn dan dikwijls zo, ja, iemand vervangen op zwangerschapsverlof of zo, maar een contract voor 10 uur per week. En dan moet je de hele week zitten over en twee reizen tussen twee verschillende universiteiten om zo je uren een beetje vol te maken. Dus goed, daar heb ik dan ook het idee verworpen.
Eigenlijk hadden we trouwens u moeten introduceren als dokter.
Ja, dag.
Dat vind ik trouwens zo fantastisch aan de fotografiewereld en al onze collega's, de achtergronden van mensen.
Ja,
ik val altijd achterover.
Ja, heel divers. Ja. Ja, dat is dat zo. Maar dus je had wel min of meer een burn-out. Heb je daar hulp bij
gehad?
Nee,
ik heb nooit officieel de diagnose burn-out gehad. Maar zo, nou ja, dat was ook daarvoor nog. Ik denk dat dat in mijn vierde jaar of zo van mijn doctoraat, dan was dat dan de huisarts zei van Isis, ik ga je gewoon 4 weken thuis schrijven, want die is schadig niet meer. En dat ik zei, ja, maar meneer de dokter, ik heb daar toch geen tijd voor. Dus ik ben dan wel zo meer begonnen met, ja, zo bijvoorbeeld, want ik woonde in Gent en ik werkte in Antwerpen, van te zeggen, oké, ik werk 2 dagen per week gewoon thuis. Dat heeft wel veel geholpen. In plaats van 5 dagen per week over en weer te gaan en zo. Maar ik heb mij daar echt gewoon doorgeworsteld. Maar echt, het was wel echt een worsteling.
Mm-hmm.
Maar ja, dat waren de dingen die ik dus niet meer wou. Op het lijstje van dingen die ik niet wou, was 50 tot 80 uur per week werk. Helaas ging dat niet zo direct vanzelf, dat minder werken. Maar daar zullen we het straks nog wel ongetwijfeld nog wel wat over hebben. Maar ik wou daar straks nog iets zeggen. Ik weet het nu niet meer.
We komen er wel op terug. Heb je het gevoel dat door die ervaring dat je nu nog altijd anders in je werk staat?
Je bedoelt door de burn-out of door de...
De burn-out, ja. Yeah.
Of gewoon de minder aangename werkervaring aan de universiteit? Of...
Ha, ik denk... Ik zeg altijd, zoals, als je het dan hebt over van ja, maar je neemt daar toch altijd iets uit mee, uit je vorige job, of je hebt daar toch ook dingen geleerd die je nu nog kunt gebruiken. Voor mij het grootste leerpunt daaruit was dat ik heel goed wist wat ik niet meer wilde.
Wat ook een kunst op zich is.
Ja, absoluut, want... We zijn dikwijls allemaal zoveel op zoek naar dat ene grote ding, die ene grote passie, die we de rest van ons leven willen doen. Maar echt waar, ik ben helemaal of heel hard pro het gewoon beginnen met van je lijst te schrappen wat dat je niet meer wilt. En zo langzaamaan, stapje per stapje, te komen bij wat dat je wel wilt. Dus maar dat was denk ik wel mijn grootste leerpunt. En dat is ook een beetje... Zo wel het kompas waarmee dat ik nu zelfstandiger ben en dat allemaal vorm probeer te geven.
Dat zouden we beter allemaal een beetje doen, hè?
Ja, ik denk dat is wel een... Ik vind dat wel een mooie manier om dat uit te drukken. Van
dat is een
kompas.
Dat is veel...
Ik denk dat iedereen dat wel nodig heeft. En zonder kompas dat je ook gewoon snel tilt slaat of zo verdwaalt in... Alles dat op je afkomt en...
Ik denk dat dan, als je zo je overweldigd voelt, dat dan moeilijker is om te benoemen wat dat je wel wilt.
Yeah.
Dat het makkelijker is op zo'n moment om te zeggen, oké, dit voelt echt niet goed, dit wil ik niet.
Mm-hmm.
In de plaats van op zo'n moment dan te zeggen, ik ga hier even heel mijn leven overhoop gooien en iets gaan doen dat ik wel leuk vind. Ik weet niet, dat klinkt...
Het is niet zo...
Mensen zijn geneigd om te zoeken naar dat geluk en de dingen die ze wel graag doen en passie dit, droom dat. Maar soms moet je ook gewoon echt durven benoemen wat je echt onwaarschijnlijk kut vindt.
Mm-hmm. Ja. In dit is het eigenlijk een beetje een omgekeerd kompas. Ja, ja. Is het wijst weg waar dat je niet naartoe wilt.
Ah, ja. Ik sta voor mijn leven. ik wil naar het zuiden en een kompas wijst naar het noorden. Dus ik weet gewoon met mijn kompas waar dat ik niet naartoe moet.
Hey, dat is misschien belangrijk om er even bij te vermelden dat Isis graag zou verhuizen naar Italië op termijn.
Ja, dat was de metafoor. Ja.
In ieder geval, je bent gestart als fotograaf en dat is eigenlijk... Ik heb het gevoel dat dat heel snel is gegaan als buitenstaander. Hè? Dat opeens, poef, dat jij daar op toneel stond, volledig wetende wat je stijl is, hoe dat je het wilt aanpakken, wie dat je bent, wat voor klanten dat je wilt.
Ja.
En ik heb het gevoel dat dat ontzettend snel gegaan is bij je, hoe dat jij geprofessionaliseerd bent als fotograaf eigenlijk.
Ja, je hebt zo die beginnersfase, je hebt dat zo wat overgeslagen of zo. Waar is die?
Ja, Isis, die was gewoon meteen expert. Ja. Was zo, kan ik workshops gaan volgen bij die vrouw?
Oké, okay. Ik heb hier eigenlijk echt niks over te zeggen, behalve dat ik dat eigenlijk nogal wel gehoord heb, maar dat ik geen idee heb hoe dat is gebeurd. Allee, ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk wel zo dingen als... En dan komen we weer terug bij de vorige carrière. Als doctoraatstudent word je ook wel heel veel gewoon volledig zo in het diepe gegooid van ah ja, oké, ga maar naar dat congres in Washington DC en ga maar praten voor een groep van 80 proffen en onderzoekers die al 20, 40 jaar bezig zijn en sta je mannetje. Dus in die zin, ik heb daar wel ook mee uit... Tenminste, dat is zeker een kwaliteit die ik daar heb getraind of opgepikt heb. Om te durven jezelf gewoon ergens in smijten en je plan daarmee trekken en zorgen dat dat goed komt. Dus als je dat dan vertaalt naar de trouwfotografie, dan is dat denk ik wel gewoon een beetje de strategie die ik heb toegepast. Gewoon, we smijten ons en we zien wel waar dat we terechtkomen.
Maar dan nog heb ik het gevoel dat jij van in het begin vrij bewust bezig geweest bent met hoe je kunt groeien in je werk en hoe dat je... jezelf als fotograaf verbetert, maar ook je werksituatie verbetert. En dat je heel bewust bezig bent met je evolutie, eigenlijk.
Ja, Isis wist ook heel goed... Allee, dat is de indruk die ik altijd heb gehad, waar ze naartoe wou.
Ja.
Die heeft van dag één gezegd, oké, daar wil ik naartoe. En die is gewoon in één rechte lijn naar daar.
Ja, of dat leek toch zo.
Ja, dat wil ik zeggen, want voor mij voelt dat echt niet als een rechte lijn. Dat voelt zo als...
Misschien een beetje een
slag. Ja, maar zo ook wel. Ik bedoel, ik heb ook gewoon mijn momenten waarop ik mezelf afvraag van... Ah ja, is dat eigenlijk wel waar ik naartoe wil? Wil ik toch niet liever daar naartoe? Oh nee, we gaan terug. Ergens wist ik het dus wel, maar het is niet alsof ik daar nooit aan getwijfeld heb of nooit.
Mm-hmm. Maar ik denk dat er zodanig veel mensen zijn die gewoon in kringetjes lopen, dat het opvalt als je iemand van A naar B ziet gaan. Ook al zijn er omleidingen bij... maar dat heel veel mensen gewoon ter plaatse een beetje blijven trappelen. En dat dan wel opvalt als je iemand dat niet ziet doen.
Ik denk ook wel, dat heb ik helemaal nog niet verteld, omdat dat die carrière is. Maar ik heb in het middelbaar Sint-Lucas gedaan. Dus ik was ook wel al gewoon om na te denken over je stijl dan...
Met Sint-Lucas bedoel je KSO,
ja. Ja.
Kunstonderwijs.
Dus ik deed vrije beeldende kunst. Dus dat is tekenen, schilderen, beeldhouden. En dan word je ook gedwongen, zeker voor je eindwerk en zo, om na te denken over wat wil ik vertellen. Wat is mijn beeldtaal? Wat is mijn stijl? En toen, ja, uiteraard... Wat mijn stijl toen was wel helemaal anders dan wat ik nu met mijn fotografie doe. Maar dat is wel iets waar dat ik al gewoon was om daarover na te denken. Om daarover te reflecteren. Om te kijken van oké, maar deze voelt niet goed. Wat kan ik daaraan veranderen? Om te zorgen dat mijn werk wel past bij wat wil ik eigenlijk zeggen? Waarom wil ik dat? Dus al die vragen, al die rotvragen, waardoor ik eigenlijk... naar de NIF gegaan ben, in plaats van naar de kunstacademie. maar ja, dus dat heeft mij nu wel geholpen. Maar ik denk dat proces waar veel fotografen, als ze ergens in hun 20er, 30er jaren beginnen met hun fotografie, voor de eerste keer doorgaan. Voor mij was dat dan al de tweede, ja, soort van de tweede keer.
Oh, want dat, ja, dat merk je wel, dat voor u al gewoonte is en dat jij om de zoveel tijd tegen je eigen zegt, oké, ik moet nog een keer nadenken over die vragen. Terwijl dat voor mij is dat helemaal geen evidentie. En de eerste keer dat ik daarbij stilstond, was ik al keilang bezig met mijn fotografie. En dan was ik zo, oké, ja, misschien moet ik echt wel een keer wat meer stilstaan, reflecteren en nadenken over wat ik wil. En niet gewoon gelijk een zotin, want ik smijt mijn eigen, ik ben mega impulsief. De ene dag kan ik opstaan en denken, ja, ik ga dit en dat doen. En ja, ik zie Izzy haar hand omhoog steken. En dan de andere dag denk ik, amai, wat heb ik gisteren gedaan? Dat was zo nutteloos. Ik heb zoveel tijd gestoken in, dus ik word ik nooit meer iets alleen mee ga doen. Terwijl ik denk, als
ik meer stilstaan
en zou nadenken over die dingen, dat dat veel efficiënter en productiever zou zijn.
Ja, maar alleen gezegd van, jij bent zo georganiseerd en ik ben kei impulsief. En dan denk ik, ja, maar wie gooit er zijn academische carrière over de linkerschouder? Om dan gewoon van de ene dag op de andere dag te zeggen, ja, gasten, ik ga cold turkey even iets anders doen.
Maar je hebt erover nagedacht, want je hebt een lijstje gemaakt.
Ik had een lijstje,
ja. Ja, ik heb daar wel over nagedacht, maar zo de meeste mensen... Tenminste, ik zou dat andere mensen ook niet aanraden om het zo te doen dat ik het gedaan heb. Weet je, gewoon een vaste job hebben en dan misschien zo 4/5 gaan werken en dan zo stilletjes aan uw fotografie of andere creatieve onderneming. Opbouwen, stilletjes aan en dan op het moment dat je daarin genoeg zelfvertrouwen hebt opgebouwd zeggen, oké, we gaan ervoor, dat is toch wel...
Ik vind dat interessant dat je dat zegt, want ik heb soms het gevoel van als ik nu 2 jaar eerder ontslag had genomen, was ik dan niet nog veel
dat
sneller
gegroeid. Ook wel waar, dat zeg ik ook altijd van dat eerste jaar dat ik fulltime was. Ik was wel dan een beginner, maar je hebt wel 365 dagen per jaar dat je bezig kunt zijn alleen met je fotografie. En dat is iets dat je inderdaad, als je daarnaast nog een andere job hebt, dat niet kan. En wat dat mij ook, denk ik, wel heel hard geholpen heeft in mijn snelle ontwikkeling, is dat ik vanaf het begin eigenlijk heel goed bevriend ben geworden met een andere fotografen hier in Nederland, Ilka van Wieren. En we hebben echt heel veel steun gehad aan elkaar, maar ook elkaar uitgedaagd om te ontwikkelen in ons werk. Ik denk dat wij zijn echt alle twee ons in begin oktober 2016 gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik denk, we hebben elkaar leren kennen in januari via Instagram, lang leven Instagram. En dan in april of zo, 2017, hebben we zo als zo'n soort van challenge een week ingepland dat we allebei elke dag van die week een vrij werkshoot gingen doen. En dan gewoon dat eigenlijk niet om beter te zijn dan de anderen of hetzelfde werk of ander werk te maken, maar gewoon om zo kei intensief elke dag jezelf uit te dagen om werk te maken waar je blij van wordt en daaruit te leren en te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Dus ja, goede fotografen vriendschappen hebben is ook iets dat uiteraard keihard helpt bij evolutie, tenminste. Ja, tenminste, ja, niet alle fotografen vriendschappen. Het moet wel zo'n vriendschap zijn waarin dat je ruimte hebt om jezelf te mogen zijn en je eigen dingen te doen. Maar anyway.
Maar het is meer dan vriendschap, hè, wat jullie hebben gedaan. Je hebt elkaar echt gestimuleerd in jezelf ontwikkelen, eigenlijk. Want dat is wat dat vrij werk is. Vrij werk is op dat moment. Ja. Ja, dingen uitproberen, experimenteren.
Ja, en ook met editen bijvoorbeeld. We hebben wel een vrij gelijkaardige stijl in die mate dat soms mensen op mijn Instagram-foto's commenten. Oh, kei mooi, Ilka. En dan daarna, oeps, iets bedoel ik. Hoewel dat ik nu ook vind dat ons werk weer een beetje van elkaar weg aan het evolueren is. Maar goed, er zijn nog altijd veel overeenkomsten qua stijl. Ja. Maar ook ja, zo qua editen, dat je dan echt... Ja, de frustratie van mijn preset is nog niet wat ik eigenlijk wil dat het is. De meeste mensen moeten daar alleen doorgaan. En wij zijn daar samen doorgeploeterd. En dat is ook wel gewoon... Dat zorgt er dan ook wel gewoon voor dat je daar, denk ik, sneller sneller een weg.
Je elkaar ook gewoon beter maakt, hè? Dat is zalig, ja. Hè? Inderdaad, niet uren zit te vergooien, maar dat je gewoon soms, als je het even niet meer ziet of je weet niet wat je kunt veranderen, dat er ineens iemand met een fris hoofd kan zeggen, ja, maar als we dat nu een keer gewoon zo of zo of zo doen. Nee, dat is waar.
Ik heb het gevoel dat je heel procesmatig over dingen nadenkt. Zoals wat je beschreef van nadenken over je beeldtaal en nadenken over waar je naartoe wilt. En was dat in het begin van je fotografiecarrière ook zo? Heb je dat op die manier ook zo bekeken?
Het is wel een beetje gegroeid, maar ik denk dat er ergens ook altijd wel ingezeten heeft. Bijvoorbeeld, iets wat ik al heel lang doe, van in het begin eigenlijk, is veel mensen zeggen, ja, of zo van Instagram, van als je jezelf te veel vergelijkt met andere fotografen, dat is deprimerend en krijg daar, of mijn zelfvertrouwen, krijgt er dan altijd een deuk van een, zo de uitspraak, comparison is the thief of joy. En ergens snap ik dat ook wel, dat gevoel, en ik kan mij soms ook zo voelen van bij andere mensen, vooral bij andere mensen ziet het eruit of dat alles altijd van een leien dakje gaat.
Mm-hmm.
Maar zo puur op werk heb ik altijd, juist, je kunt ook juist door te kijken naar wat andere mensen doen op een analytische manier, niet op een gewoon, oh my god, dat is keischoon, ik wil dat ook.
Waar komt deze Antwerpse snop van?
geboren in Antwerpen, dus dat zit nog altijd.
Woonachtig te Nederland.
Ja, goed verstopt wel.
Ja, kerk. Nee, maar inderdaad. Nee, van echt gewoon actief te gaan kijken van oké, deze is echt heel mooi.
En, wat doen andere mensen? Waarom vind ik de feed of de portfolio van deze fotograaf zo mooi? Wat vind ik daar mooi aan? Is het de edits of de compositie of de afwisseling van intieme beelden en landschappen of de vrolijkheid die van de foto's spat of juist de rust en de ingetogenheid? En als je daar echt, ja, gewoon echt op een analytische manier naar kijkt, dan kun je daar eigenlijk gewoon uit het werk van andere mensen de ingrediënten plukken die jij mooi vindt en die samen maken tot een nieuw recept dat dan je eigen werk is.
Nee, dat is waar. Ja, want ik wou wel zeggen, het is niet per se dat alles wat ik mooi vind ook zou passen bij mijn eigen stijl.
Nee, natuurlijk niet.
Elke speelt zo heel veel met die onscherpte. Ik vind dat fantastisch, maar laat mij dat niet proberen, want dat ziet er echt uit als een flauwe grap. Maar inderdaad, als je inderdaad zo wat... Maar als je daar inderdaad zo je eigen cocktail van kunt maken, dan is social media fantastisch, hè? Dan kun je daar inderdaad veel dingen uit opnemen of van leren of... Maar je moet het
afhankelijk doen van wat je ermee doet. Hè?
Ja, de juiste ingesteldheid hebben. Ja. Hè? Want je kunt inderdaad met je Antwerpse accent gaan vloeken over shit, dat is keischoon. Maar als je er dan niks mee gaat doen, ja...
Ja, en ik denk dat soms wel door te veel te gaan zeggen van dat citaat van comparison is the thief of joy, dat we misschien wat onderschatten hoe inspirerend het kan zijn om naar voorbeelden te kijken en hoeveel dat je daar kunt uithalen door dat te analyseren. En als je gaat kijken naar, pakweg een Picasso, die is ook gestart met oude meesters naschilderen. Die heeft dat tot in de puntjes beheerst voordat hij zelf zijn eigen werk is beginnen uitzoeken en uitpuren en daarin is gaan evolueren. Dus op zich is dat niet... Ik denk, als je dat heel bewust doet vanuit ik ga hieruit leren, uit dat kijken naar die andere beelden, in plaats van ik ga me daardoor laten worstelen en ontmoedigen.
Zijn we onszelf aan het vergelijken met Picasso?
Nee. Nee, we zijn... Picasso zijn manier van werken aan het veranderen.
Okay, alleen Picasso. Alle klassiek geschoolde kunstenaars hebben geleerd door te kopiëren. Dat is gewoon de manier waarop je aan de kunst, klassieke kunstopleidingen het leert. Ik heb ook Monetjes zitten kopiëren in de middelbare school. De kunstimajora. Ja.
Er is wel nog een verschil tussen inspiratie en imitatie.
Ja, ja, uiteraard.
Maar een onderwerp voor een volgende podcast.
Maar door het te kopiëren, kun je het nadien ook. Je haalt er nieuwe technieken uit. Je kunt dingen achterlaten en je kunt dingen meenemen voor jezelf.
Oh, wel, dat is in die ingrediënten en die
kopieën die je maakt op de kunstacademie zijn ook niet die werken die je als je eigen werk gaat tonen. Dat zijn je oefeningen. Dat is je huiswerk.
Ja. Maar zoals een pianist ook gewoon zit toonladders te spelen.
En ook met anderen, het werk van andere componisten na te spelen. Tenminste, dat is dan... Je moet eerst leren andere muziek spelen voordat je zelf muziek kunt componeren of bedenken.
Ja. Ik denk, dat is heel... Ja, dat is zo... Dat is niet altijd zichtbaar. En ik vind dat soms moeilijk om te zien. Je hebt zo growth mindset en fixed mindset. En ik weet van mezelf dat ik eigenlijk heel vaak in een fixed mindset zit. Dat ik dingen zie die andere mensen maken en denk, dat is fantastisch. En dan lijkt dat voor mij alsof dat gewoon ontstaan is. Dat die daar niet aan hebben moeten werken. Mm-hmm. Dat onmiddellijk er stond. Terwijl dat daar uren bloed, zweet en tranen aan vooraf gaan voordat je dat als buitenwereld te zien krijgt.
Maar dat zetten de mensen niet altijd op social media.
Nee, je ziet het proces niet.
Nee, ik vind ook altijd... Ik denk dat dat een beetje voor iedereen zo is. Is dat wat je toont op social media niet noodzakelijk een mooiere versie is van je leven of dat je de slechtere kanten wilt verdoezelen of het allemaal mooier laten voordoen dan dat het is. Maar ik denk dat social media voor iedereen ook een manier is om zijn... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Om zijn aspiraties... Zijn om eigenlijk je eigen leven, hoe dat jij zou willen dat het is, vorm te geven. Dus een beetje, eigenlijk, ja, als je kijkt naar wat deelt je van je werk en wat deelt je van je persoonlijk leven op social media, dat je zou kunnen zeggen, ja, het is eigenlijk een beetje de droom waar je zelf naartoe wilt. En daarom iets beter dan de realiteit, maar niet noodzakelijk een leugen, want die droom is ook gewoon een waarheid. Dus ik vind dat zo, soms kijken we daar allemaal... vind ik iets te hard naar andere mensen, maar ook naar onszelf.
Ja.
Dat is het voor mij in elk geval. Want ja, op zich, dat is het advies dat iedereen u zal geven, is toon op social media alleen uw beste werk. Maar ja, uw beste werk is niet uw gemiddelde werk. Dus dat is het gemiddelde werk dat je wilt maken, maar dat is nog niet het gemiddelde werk dat je maakt. Dus dat is, en dat blijft altijd zo, want als je systematisch... altijd je beste werk blijft tonen, dan wordt dat wel gemiddeld beter dan dat werk van 10 jaar geleden of 5 jaar geleden.
Ja, door dat er zelf uit te filteren, gaat je ook het niveau van je werk telkens verhogen, denk ik. Ja. Toen je gestart bent, had je toen een soort plan van aanpak? Had je iets van, oké, binnen een jaar wil ik daar staan?
Nee, ik had wel als regel voor mijzelf... ik geef mezelf een jaar om het uit te proberen. Ik had spaargeld waar ik een beetje een buffer op had. En mijn doel was, mijn eerste jaar mag ik geen verlies draaien. Ik moet minimaal kit spelen.
Ja.
En dan, als dat zo is, dan mag ik doorgaan. En als dat niet zo is, dan gaan we nog eens moeten herevalueren.
Een soort van ingangsexamen. Ja. Als dat niet lukt, dan ga ik voor bloemist.
Maar dat herevalueren is niet nodig geweest, dus daar kan ik verder ook niks over vertellen.
Nee, maar je hebt ons vorige week of 2 weken geleden vertelde je ons dat je een soort van, geen analyse, maar zo een beetje op had gelijst van 2020, wat er allemaal goed was gegaan.
Ah ja, gewoon zo mijn jaarreview. Ik weet niet, dat eerste jaar deed ik ook echt nog van alles. Ik had op mijn website echt nog veel meer dingen staan dan alleen maar bruiloften. En daar ben ik ook gewoon gaandeweg achter gekomen. Ik dacht, ja, die gezinnen, dat is wel eens leuk, maar dat is niet waarvoor. Dat is niet de richting die ik uit wil. Dus dat is zo... ook echt gewoon een proces geweest. Hè?
Ja, het is niet dat je zo om de zoveel tijd een vast moment inplant dat je jezelf vragen gaat stellen.
Nee, nu intussen probeer ik dat wel meer te doen. Zo. Dan denk dat, want vorig jaar heb ik dat denk ik voor de eerste keer gedaan. Zo'n een jaar
een
review. gemaakt om te kijken van wat heb ik allemaal gedaan, wat ging er goed, wat ging er niet goed, of wat was er leuk, wat was er minder leuk, wat was er te veel. Hoe kan ik dingen verbeteren? Welke dingen wil ik verbeteren? Dat heb ik vorig jaar de eerste keer gedaan, denk ik. Dat was wel goed bevallen, dus dat houden we er dan in.
Zeker in het begin deed ik dat voor iedere reportage eigenlijk. Van, wat is er goed gelopen? Wat is er minder gelopen? Wat wil ik de volgende keer uitproberen? En was dat altijd zo'n mini-evaluatie achteraf?
Elke reportage?
Ja.
Nee, wat ik wel in het begin, de eerste 2 jaar, wel systematisch deed, was bij elke shoot of bruiloft zo aan het einde van de shoot 5 minuten claimen voor mij, om beelden te maken die dat ik wou proberen. En dan zei ik dat ook van, ja, ik wil even iets proberen. Misschien wordt het niks, maar wie weet worden het superstoffe beelden. Dat is iets waar ik eigenlijk nog altijd wel mee worstel. Uiteraard, ik vind dat gefotografeerd voor je klanten. Maar je wilt, of ik tenminste, wil ook creatief kunnen zijn in het werk dat ik maak. En eigenlijk wil ik klanten die naar mij komen voor precies dat creatief werk. Maar als je dat wilt bewerkstelligen, dan moet je dus ook dat creatief werk maken voor klanten. En sommige van je huidige klanten gaan er misschien... Ja, misschien denk ik, ja, dat zijn nu niet mijn favoriete foto's. Andere mensen gaan er misschien doodgelukkig mee zijn.
Mm-hmm. Ja, het is een
beetje, dat is wel... Je kunt dat niet altijd... Ja, je kunt dat niet altijd op voorhand inschatten. Ik doe dat ook regelmatig. Of vroeger deed ik dat zeker ook bij klanten waarvan ik het gevoel had van... Dit zijn mensen die niet per se voor mijn stijl gekozen hebben. Of die misschien eerder aan het klassieke eind van het spectrum zitten. Dat ik toch een aantal dingen uitprobeerde en dat ik dacht, ja, dit gaan zij haten, maar ik doe het voor mij. En dat dan achteraf bleek dat zij die beelden ook heel tof vonden. En dan was ik wel altijd aangenaam verrast.
Ja, nee, er zijn meerdere bruidsparen die dan uiteindelijk die foto zo op een full spread in een album willen of aan hun muur hangen. Dat is denk ik zo een van de enige echt super planmatige dingen die ik in dat eerste jaar gedaan heb. Zo. Dus gewoon bij elke shoot proberen mezelf uit mijn eigen comfortzone te pushen. Want mijn comfortzone is, bij mij, mijn comfortzone is de beelden maken waarvan ik denk dat klanten verwachten dat ze die gaan krijgen.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook.
Ja, ik denk dat voor veel mensen wel zo is. Voor mij
ja, maar ik zeg het er maar even bij dat jullie niet denken dat dat voor mij helemaal niet zo is en dat dat vanzelf
ja, want bij iets gaat alles vanzelf. Dat hebben we in een van de podcasts al gezegd. Dus,
maar je bent eigenlijk ook wel verder geëvolueerd in dat planmatig dingen aanpakken.
Ik vind dat altijd echt hilarisch als mensen mijn naam en planmatig in één zin zeggen. Maar...
Dat is een stukje cognitieve dissonantie, denk ik.
Laten we zeggen dat het plannen... Ik ben meer iemand die evalueert dan iemand die plant.
Mm-hmm.
Het ene leidt wel tot het andere, maar ik ben meer iemand die mij ergens ingooit zonder er veel over na te denken... Of al te veel over na te denken. Of vooral niet zoveel over na te denken dat je genoeg tijd hebt om je te bedenken. Dus redelijk gewoon head first ergens inspringt. Maar ik ben nou wel iemand die achteraf de tijd neemt om dan te denken van ja, moet ik dat nu nog eens doen? Of was dat ene keer genoeg?
Wat
heb ik eruit geleerd? Wat neem ik eruit mee? En ik denk dat is iets dat ik heb moeten leren, of dat ik door mijn burn-out geleerd heb, is omdat daarvoor deed ik dat niet. Dan sprong ik overal head first in. Ah ja, dat klinkt tof, ik ga dat doen. Maar dan...
En op zoveel mogelijk
Dan staat er dus... Ja, dan zeg je dus tegen alles ja. En dan is er geen tijd om erover na te denken, maar dan is het ook gewoon te veel. Dus mijn... zogezegde planmatigheid is er één die geboren is uit noodzaak. Ik zou eigenlijk zeggen zelfs levensnoodzakelijkheid.
Mm-hmm.
En voor mij ligt de focus meer op het evalueren dan op het plannen. Ik heb vandaag nog een Instagram-post geschreven over dat ik grote doelen voor mij niet werken, dat verstikkend en belemmerend werkt. Ik droom graag groot. ik weet niet, maar mijn vader, ik ben opgegroeid met een vader die altijd zei van elk kasteel was ooit een luchtkasteel. Het was redelijk groot. Ik heb dat vroeg geleerd, het grote dromen. Maar mijn dromen zijn daarom niet groot. Hè. Mijn droom is eigenlijk gewoon een soort van hutje op de prairie, maar dan in Italië. met bergen op de achtergrond en veel tijd om buiten te zijn. Veel vanuit huis werken. Vooral niet te veel werken. Dus enfin, dat is niet zo.
Is het dan met een gastverblijf? Of
ja, met gastverblijf.
Wanneer kun je daar komen? Ja,
voor vierge meetings en zo.
Absoluut. You read my mind.
Dat is mijn droom, maar dat is wel heel duidelijk.
Je staat jezelf
dan
uit.
Ja, ik vind dat mega belangrijk.
Je neemt daar ook de tijd voor. Maar ik denk dat dat wel ergens zo een sleutelingrediënt is. Als ik in de dingen die ik u hoor vertellen, je neemt de tijd om te reflecteren, je neemt de tijd om te dromen, je noemt dat geen doelen. Voor mij klinkt dat ook wel een beetje als
doelen. Ja, ik zei in mijn Instagram-post ook
minder hard.
Van, ja, maar Isis, dat komt toch op hetzelfde neer? Of ik hoor je al zeggen, dat komt toch op hetzelfde neer? Dat is voor sommige mensen wellicht zo, maar...
Maar als dat makkelijker verteerbaar is voor u, of dat is minder... Ja.
Ik denk dikwijls dat zo de reden dat dat bepaalde planmethode of denkmethode voor de ene persoon wel werkt en voor de andere persoon niet, ligt vaak meer aan de manier waarop het verwoord wordt dan aan de kern van de methode.
Nee, dat is...
Dat is gewoon een woordenspel eigenlijk. Maar ja, zolang het werkt. Hè.
Ja, dat is inderdaad een... Ik denk dat doelen voor mij beter zouden werken dan dromen, omdat dat het wat tastbaarder maakt of zo. Maar ik denk dat dat wel essentieel is, dat gewoon een soort... manier van werken vindt die u ligt en die voor u werkt. En dat je daar ook in dingen uitprobeert en regelmatig gewoon schrapt wat dat je niet wilt of wat dat niet voor u werkt.
Ik denk dat, tenminste, bij doelen hangt het er ook maar vanaf hoe dat je dat weer invult. Maar doelen worden zo over het algemeen nogal ingevuld als ik wil six-figure omzetten draaien. Ik wil zoveel klanten per jaar. Ik wil zoveel uur per week werken. Of zoveel dagen vakantie. Zo nogal van die harde statistische cijferdoelen. En ik denk dat voor mij niet werkt. Maar uiteraard, door alleen maar te dromen...
Voor iedereen,
door alleen maar te dromen, kom je ook niet noodzakelijk ergens. Je moet het natuurlijk ook nog doen. Maar bij mij is dat dan meer dat ik denk van oké, dat is waar dat ik naartoe wil. Dat is mijn droom. Wat kan ik dit jaar doen om daar dichterbij te komen?
Mm-hmm.
Dus voor mij is zo het denken op de lange termijn. Van waar wil ik naartoe en hoe kom ik daar dichterbij? Het is eigenlijk, dus in die zin vind ik doel niet echt zo een woord. Maar misschien meer gewoon zo... richting aanwijzers. I don't know. Whatever.
Richting,
Dat ik heel duidelijk ben of ik wil die richting uit. En dat zijn de stappen, of de eerste stappen die ik kan zetten om daar dichter bij te komen. Dus voor mij zou bijvoorbeeld is een doel niet, ik wil zoveel omzet draaien, maar ik wil dat deel van mijn onderneming deze jaar meer liefde geven. Want bijvoorbeeld in dit geval dan mentoring en coaching. Want dat is iets wat ik in de toekomst meer wil doen en wat dat ideaal is van op mijn Italiaans hutje op de prairie.
Als een goede internet.
Ja, uiteraard. Maar ik heb het al gedaan van bij mijn mama in Italië, coaching. Dus dat zit wel snor.
Dat is Elon Musk zijn treintje dat ervoor gaat zorgen.
Mm-hmm.
Enfin, dus dat is meer gewoon van, en wat kan ik dan doen om daar... meer aandacht aan te geven, wat zijn de stappen die ik dan kan zetten. Dus dat is wel, in zekere zin zijn dat ook doelen, maar dat zijn niet zo van die grote, overweldigende doelen, dat zijn concrete actiepunten, eigenlijk.
Mm-hmm. Ja. Ik denk, dat lijkt heel evident om dat op die manier te doen. Maar volgens mij is dat niet zo. Als ik voor mezelf spreek, ik heb heel lang gewoon van het een in het ander gerold. Mm-hmm. En gewoon gekeken van wat komt er op mijn pad. Ah ja, dat is leuk, oké, daar ga ik meer van doen. En dat heeft echt tijd gekost voordat ik durfde nadenken over ja, maar wat wil ik eigenlijk? Los mm-hmm. van wat er op mij afkomt. Waarvoor wil ik zorgen dat het op mij afkomt? Omdat dat veel moeilijker is, want als je iets zegt van dat is wat ik wil en het komt niet, dat is gewoon hard. Dat in plaats van ja, dit zijn de opportuniteiten die ik krijg. En die andere dingen, dat ziet er leuk uit, maar dat komt niet echt. Dat is een heel ander gevoel, denk ik. Dat ergens schrikt dat ook een beetje af. Onbewust.
Ja. Ik weet wel, ik heb in het begin ook van alles en niks gedaan. Alleen vooral veel en weinig. Nee, maar ik bedoel...
Veel en weinig.
Maar het is een vermoeiende dag geweest vandaag. Nee, maar ik wil zeggen, in het begin doe je ook gewoon van alles. Ook dingen die je niet leuk vindt, om daar dan uit te leren. Dit is wat ik zo weinig mogelijk en indien mogelijk niet wil doen.
Yeah.
Omdat dat gewoon niet leuk is. En ik ben wel echt zo, zonder dat ik het zelf echt besefte of daar echt heel kritisch over heb nagedacht of zo, ben ik wel gegroeid naar iets dat ik per ongeluk super leuk vind. Dus ik denk dat dat zo dat je zo aan evenwicht moet zoeken tussen de twee of zo.
Het kan ook traag en dus, ja, bij mij is de trouwfotografie is ook heel organisch gegroeid. En ik heb gewoon beseft van, ik vind dit superleuk. En dat ik op een gegeven moment zelfs nadacht van, ben ik nu fulltime trouwfotograaf? En zo'n soort van disconnect voelde tussen, dit is totaal niet wat ik wou op mijn 18e. Maar ik wist helemaal niet dat dit bestond op mijn 18e. Dus dan kun je het ook niet willen.
Nee.
Maar zo beseffen van, ik ben per ongeluk in iets gerold dat ik superleuk vind. Waar ik heel passioneel mee bezig ben. Maar dat heeft mij dan ook wel gesterkt om zo actiever te durven nadenken over, wat wil ik nu nog? Mm-hmm. Wat zijn de dingen die ik vroeger wou, maar niet voor mezelf durfde uitspreken. Of als ik zo die tot stand heb gebracht, zijn er andere dingen die ik misschien tot stand kan brengen. En dat is pas sinds een jaar dat ik daarover durf na te denken.
Ja.
Het is stom om over leeftijd te beginnen, maar ik ben een paar jaar ouder dan jullie. En ik kan jullie wel zeggen dat dat bij mij ook pas begon, zo toen dat ik 30 werd, daarvoor. Ja, ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar voor mij was mijn 30ste verjaardag, of zo 30 worden, dat eerste jaar, was wel echt zo'n turning point tussen, ik kan eigenlijk gewoon zelf, ik bedoel, ik mag zelf dingen beslissen, ik mag zelf kiezen waar ik naartoe wil. Ik moet niet verantwoording afleggen aan de wereld en de bommen en en dat soort dingen. Voor mij was dat wel echt zo'n verandering eigenlijk. Zo eigenlijk bijna soms, bij sommige mensen die ik ken die zo wat jonger zijn, gebeurde dat al op hun 25ste. En ik denk, ik wou dat dat bij mij ook 5 jaar vroeger was. maar ja, voor mijn gevoel zitten we eigenlijk vrij op een parallelle evolutie, hè, jongens. Volgens mij is rond de 30 is zo een punt waarop dat voor veel mensen dat zo begint, denk ik. Dat ze zo wat meer bij dingen willen stilstaan en iets minder. Ik denk dat dat ook gewoon, dat is ergens ook gewoon goed, hè. In het begin gewoon alles doen, want wat Kaat ook al zei, daaruit leerde wel gewoon wat dat je leuk vindt, wat dat je minder leuk vindt, wat dat je echt totaal niet leuk vindt.
Ik denk dat ik trouwfotografie nooit geprobeerd, was ik nooit trouwfotograaf geworden. Dat is echt waar. Het beeld dat ik van trouwfotografie in mijn hoofd had, was mensen die van achter een boom kwamen piepen.
Of een hartje maken met hun handen.
Ja, zo'n dingen. En dat is echt alles wat ik niet wou. Dus ik was zo, ik ga nooit
trouwen. Maar je houdt nogthans van bomen.
Ik houd ontzettend van bomen. wie houdt er niet van bomen?
Ik ben ook een grote bomenfan.
Maar ik heb op dat moment wel zoiets gehad van, ik ga dat gewoon een keer proberen. Ik doe mijn eigen ding. En ik dacht, dit is fantastisch. Dit is wat ik vanaf nu altijd ga doen. Dus ik denk, als ik van in het begin die oefening met mezelf gedaan, van waar wil ik naartoe, wat wil ik niet doen, dan was ik misschien nooit terechtgekomen waar ik nu zit. Dus
misschien is de les dat je af en toe gewoon crazy dingen moet proberen, ook al lijken ze heel, ja, helemaal niet aangenaam.
Dus elke vanaf nu ga jij je specialiseren in autofotografie.
Nee, maar zo met het waar wil ik naartoe denken, bedoel ik eigenlijk ook niet zo carrièrematig. Maar gewoon wat voor, hoe wilt je dat je leven voelt? Wat
nee, opstaat.
Hoeveel tijd wilt je hebben om te reizen? Hoeveel vakantiedagen? Of wat voor of werk dat u in de mogelijkheid stelt om te reizen voor uw werk? En zo meer de algemene dingen, nog niet eens. Want je kunt daar heel veel verschillende jobs kunnen passen op een bepaalde levensstijl die je wilt. En dan daarbinnen kun je gewoon kiezen van, ja, wat doe ik liefste?
Dat is waar. Maar die vragen zijn wel, dat zijn heel fundamentele vragen. En dat zijn dingen die je van als je klein bent zo krijgt ingestampt, wat het normaal is, dat dat niet gemakkelijk is om te formuleren wat je daar niet van wilt of daar totaal uit los te breken. Zoals uiteindelijk als er mensen die zeggen van oké, ik neem ontslag op mijn werk en ik ga 2 jaar rondreizen, die krijgen ook heel veel reacties van goh, zou je dat wel doen? Of als jij durft te zeggen van ja, ik wil eigenlijk maar 2 dagen in de week werken, ik denk dat daar ook heel negatieve reacties op zouden komen.
Bij mij?
Nee, in het algemeen.
Ja. Dat is denk ik zo. Ja, ook heel veel van ja, wie denkt jij wel, of wie denkt ze wel dat ze is, dat ze maar 30 uur per week wilt werken. En wij zullen hier wel allemaal 40 uur werken.
Ja, ja, inderdaad. Ik ken iemand die iemand van mijn leeftijd, die een aantal jaar geleden beslist heeft van ik ga 4/5 werken. Omdat ik 1 dag in de week, dat is een man, die heeft geen kinderen. Maar die wou 1 dag in de week waarop die aan andere creatieve projecten kon werken buiten zijn voltijdse job. En die heeft daar zo bizarre reacties op gekregen van hoe je gaat 4/5 werken. Omdat mensen in hun hoofd hebben van 4/5 werken, dat is normaal als je een vrouw bent en als je kinderen hebt. Maar zonder die 2 aspecten, waarom
hokjes,
zou je dat dan doen?
Hokjes denken, I love it.
Ja. Dus dat vergt wel een beetje moed om zo'n aspiraties te formuleren, vind ik. En om daaruit te durven losbreken.
Dat is zeker zo. Ja, ja, dat kan ik niet ontkennen. Allee, ja, wat dat betreft ben ik misschien op een goede plek in de wereld geboren, omdat ik die vrijheid voor een groot stuk wel altijd heb gehad. Maar ik heb een moeder die beeldend kunstenaar / huisvrouw was. Mijn vader die werkt intussen als zelfstandige uitplacement en loopbaanbegeleider. En die werkt wel heel veel en zo, maar die is ook gewoon zo van ja, ik wil ook gewoon 4 weken per jaar verlof hebben om te gaan lange afstand wandelingen doen en zo. Dus dat is altijd wel zo. Ik heb van die ouders die ook niet super conformistisch zijn. En mijn stiefvader die geeft communicatietraining. En dat is vooral in het weekend, of zo vrijdag en zaterdag. Ook veel in het buitenland voor grote bedrijven. Maar ja, die was dus door eigenlijk het grootste deel van de week ook gewoon thuis. Zijn cursussen aan het voorbereiden, maar die werkte 3 uur per dag, denk ik.
Geniaal.
Alleen met periodes wel wat meer en zo. En die, je hebt, als je dat, ik herinner mij dan nog zo, de eerste keer dat hij voor Nike een training ging geven in Zuid-Afrika of zo, of in Istanbul, I don't know, was die ook wel zo mega gestresseerd. Gewoon, ja, het is niet dat je dan, ja, dan werkt je ook wel wat harder dan normaal en zo. Nee, dat is anders dan de cursussen die je gewoon elk jaar opnieuw geeft. Maar in die zin ben ik dus wel opgegroeid in een gezin waar er wel ruimte was of is voor. Mijn ouders zullen nooit raar kijken naar mij als ik zeg, ja, ik wil maar 30 uur per week werken en ik wil veel reizen en ik wil zo onafhankelijk mogelijk zijn van een locatie.
Ja, dat is waar.
Dus dat is wel een beetje een luxe. Allee, ja, ik weet dat er zijn zeker veel mensen die dat niet hebben. En die voor überhaupt naar de kunstacademie te gaan al moeten de lastige discussies aan de keukentafel voeren. Dus,
maar ik denk dat het idee bijvoorbeeld van minder werken voor veel mensen echt een beetje revolutionair is. Terwijl uiteindelijk, ja,
ik ben ook wel
Keynes dacht dat wij tegen nu allemaal werkweken van 20 uur zouden hebben, omdat de industriële revolutie zoveel mogelijk heeft gemaakt. Maar wij blijven gewoon onze tijd vullen. Terwijl onderzoeken ook aantonen dat als je minder uren werkt, dat je gewoon productiever wordt. Mm. En dat de uren die vrijkomen, ja, dat veel mensen die gewoon vullen met extra werk in plaats van die vrije uren te genieten.
Daar ben ik misschien wel een beetje schuldig aan.
Oh, ik hoop ik hoop. Ja, maar
zo, uiteraard, ik doe dat ook. Ik bedoel, dat is gelijk dat superveel... Ja. Superveel mensen zoiets hebben van, je bent trouwfotograaf in 2020. Hoe kan dat je zo heel de tijd druk bezig bent geweest? Ja, ik weet het ook niet, maar het gebeurt. Dus ik maak mij daar ook schuldig aan in alle tijd die vrijkomt, dan toch opvullen met andere dingen. Dat is niet altijd slecht, ook niet. Maar zo op een ideologisch level ben ik ook wel een vrij revolutionaire persoon. Ik vind gewoon dat mensen daar recht op hebben om dingen anders te doen, op hun eigen manier te doen, meer of minder te doen, al naar gelang wat dat zij willen.
Wat je oestingen hebt, hè.
En naast nog een aantal andere ideologische causes, is dat dus ook wel eentje waarvan ik denk, ja, iemand moet ermee beginnen. Iemand moet ermee beginnen.
Er bestaat een... er is een denker, een denkster, het is een vrouw, in de Verenigde Staten, die dingen wel samenbrengt. Hè. Die werkt volledig rond het idee van rusten als verzet tegen uitbuiting en kapitalisme. En die verbindt dat ook meteen aan racisme, of beter antiracisme, en het slavernijverleden van zwarte Amerikanen. Dus haar hele punt is van... Wij hebben als zwarte Amerikanen al hard genoeg gewerkt om dit land rijk te maken. Om te verzetten, om ons daartegen te verzetten, gaan wij nu collectief rusten en niets doen.
Goeie insteek.
Ja, maar dat is wel iets... Ja, voor ik daarover las, ik daar nog nooit op die manier over nagedacht. Wij associëren rust met luiheid. Mm. In plaats van rust als verzet. Voor mij is dat wel een nieuwe manier om naar rust te kijken.
Mm-hmm. Ja, zeker. Maar rust is sowieso niet een vorm van luiheid. Ik bedoel, ik denk...
Nee, maar dat is wel een fout die wij gemakkelijk maken. Ik merk dat van mezelf ook. Hè. Ik zou maar een keer tot 10 uur in mijn bed mogen blijven liggen op een weekdag. Ik mag dat, hè. Ik kan dat. Hè. Ik ben zelfstandig, ik ben mijn eigen baas. Maar toch is er zo ergens iets dat...
Als er niemand anders is, dan voelt u daar toch schuldig over. Alsof dat je iets gedaan hebt dat eigenlijk niet mag.
Terwijl ik dat echt wel verdien en kan maken om gewoon even in mijn bed te blijven liggen. Ja.
Maar en niet alleen verdienen, maar rust is ook noodzakelijk, gewoon nodig. Hoe kijkt jij naar rust in uw werk?
Maar ja, we gaan eerlijk zijn, maar ik ben daar eigenlijk heel slecht in rust. Ja, zo, echt heel extreem. Ik kan heel moeilijk stilzitten. Ik kan ook heel moeilijk... Ik kan wel actief rusten. Als ik bijvoorbeeld ga wandelen. Of zelfs tv kijken, want... TV kijken is ook niet echt passief rusten, omdat je brein nog altijd bezig is met dingen verwerken. Maar zo gewoon echt in stilte ergens zitten, in de zon liggen, op een strandstoel. Gewoon echt zo rustig een tas thee drinken in de zetel, mijn boekje erbij. De laatste keer dat ik dat gedaan heb, I don't know.
Was tijdens de eerste lockdown.
Ja, nee, bij mij echt al veel lang.
Nee, tijdens de eerste lockdown heb ik dat wel gedaan. En ik weet dat ik toen buiten en dacht, dit moet ik meer doen. En de eerste lockdown, Kat heeft dat nooit meer gedaan. Maar ja, kijk. It's a start.
Ook bij mij, rust is iets waar ik ook echt... Ik heb daar een ingewikkelde relatie mee. Kato, dat je zei, dat je dan daar zo schuldig over kunt voelen. Ik heb dat ook keihard. Maar eigenlijk, dit jaar ben ik mij zo beginnen realiseren. Maar ik heb ook altijd superveel last van herfst- en winterdepressie. Vandaar ook de drang naar het zuiden. Maar ik ben dit jaar zo meer beginnen daarover nadenken en lezen, over seizoenen en de... Ja, dat klinkt zo wat woehoe, maar de energie van de seizoenen en zo. En dan denk ik van, ja, maar als heel de aarde een winterslaap houdt, waarom zouden wij als mensen dan in de winter even productief moeten zijn als de rest van het jaar? Alle planten slapen en mega veel dieren slapen, of hebben in elk geval een soort van rustperiode, dat ze minder actief zijn. Mm-hmm. Dus ja, wie zijn wij eigenlijk dat we vinden dat wij daarboven moeten staan? Je kunt dat eigenlijk ook omdraaien, hè? Dat van die rust is een vorm van rebellie tegen de samenleving, maar die samenleving is eigenlijk ook een rebellie tegen het universum.
Dit gesprek is echt goud.
Enfin, dus daar ben ik zo wat meer over beginnen nadenken. En dat heeft mij deze winter nu wel echt honestly gewoon veel rust gegeven. Gewoon dat ik tegen mezelf kan zeggen, maar is de rest van de wereld okay. En van de planeet
ja, slaapt ook. Ja.
Ik zal wel terug wakker worden in februari als de krokussen hun kop boven de grond steken.
Als de lockdown afgekondigd
is. Ja, dus mijn relatie bij rust is ook een work in progress. Maar ik denk wel, ben er meer en meer van overtuigd dat dat mega belangrijk is. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat je na een vakantie of na een lange wandeling of na een gezellige vrije zondag met vrienden en familie, dat je dan de dag daarna de beste ideeën hebt.
Ja, als ik terugdenk aan... Ik heb in 2019 echt heel hard gewerkt. De zomer was pure waanzin. En ik heb in september, denk ik, een vrije dag genomen. Echt gewoon gezegd, oké, vandaag doe ik niks nuttigs. Ik doe gewoon dingen die ik leuk vind. En dat is de dag dat Virgin is ontstaan, eigenlijk. Mm. En ik heb dat nogal gemerkt. Van als ik gewoon even tijd neem en niks doe, dan komen er nieuwe dingen. Je neemt even de tijd terug om te verwerken. Dat is een beetje zoals dat leraar vroeger zeiden. Van ja, voor een examen moet je goed slapen, mm-hmm. want je verwerkt 's nachts. De puzzelstukjes dan op hun plaats vallen. En dat gevoel heb ik bij creativiteit vaak ook, dat je rust nodig hebt om echt creatief te zijn en nieuwe dingen te bedenken. Maar dan wordt het een nieuwe uitdaging van rust niet alleen te zien in functie van je werk. Mm-hmm. Dat je niet moet rusten om dan beter te kunnen werken. Je mag gewoon ook rusten om te rusten. Mm-hmm. En om je goed te voelen. Van rust naar iets helemaal anders. Hoe kijk je naar zo de hustle-cultuur?
Op zich is er niks mis mee af en toe hard werken. Maar de verheerlijking van alleen maar hard werken... Maar ja, eigenlijk sluit dat is niet helemaal iets anders. Elke, dat sluit echt perfect aan bij wat we daar juist besproken hebben. In een cultuur die de altijd maar hard werken en altijd 100% aanstaan verheerlijkt. Daar krijg je burn-out en verdwijnen of verminderen van creativiteit en een heel andere energie ook. Energie, dat klinkt ook weer zo woe, sorry. Het is laat aan het woord. Maar in elk geval, ja, je verliest zelf gewoon die energie. Je hebt geen... Tenminste, het wordt dan zo... Ik vind dat hustle ook gewoon een nodeloze leidersweg, eigenlijk. Want uiteraard, ja, je kunt daar wel ver mee komen. Maar ik vraag mij af of dat al die mensen die keihard aan het hustelen zijn, hoeveel plezier die daar zelf aan hebben. Aan het proces van er te geraken, ja, misschien is dan elke mijlpaal die je behaalt wel een soort van, jee, nog een fles cava. Maar zo het onderweg zijn dan, of dat je daar dan plezier en energie uit haalt, ja.
Even hard van kunt genieten.
Dan. Voor mij in elk geval is dat niet zo. Zover ben ik ondertussen wel.
Hmm. Dat je weet dat je daarin niet zou functioneren, eigenlijk.
Dat je daar gewoon geen geluk uit haalt. Alleen op die manier van... Met die manier van denken en redeneren en plannen en werken.
Ja, en dat een soort van glorificatie van werken. En ik moet wel zeggen dat ik daar ook gevoelig aan ben, in de zin van dat ik aan klanten wel durf laten zien dat ik hard aan het werken ben, maar ik durf niet mijn momenten van rust te laten zien. Mm. Of ik heb het gevoel dat ik mij er moet voor verantwoorden.
Ik vind wel...
Dat is een beetje wat ik daar straks zei, ook over dat van die feestdagen, hè? Dat dat zo het enige moment in het jaar is dat ik echt nee durf te zeggen tegen klanten. Omdat dat zo precies het enige moment in het jaar is dat dat te verantwoorden is. Dat ik dan gewoon niet antwoord op mijn mails en niet dat ik het recht heb om ook bij mijn familie te zijn. En dat dat het enige moment is waarvan dat ik weet, dat gaan ze snappen.
Ja.
Mijn klanten zijn geen onredelijke mensen, nee, in tegendeel. Hè. Als ik gewoon nee zeg dan, of gewoon even niet antwoord, dan gaan die dat mij niet kwalijk nemen of zo.
Nee, maar dat is meer iets dat je zelf inprint. Ja, voor mij idem. Ik heb zeer fijne, zeer rationele klanten die het heel oké, die niet vinden dat ik mijzelf als slaaf moet behandelen.
Ja, ja, ja.
Want daar komt het wel of neer. Als zelfstandige zet je je eigen baas. En ik, dat is wel iets om regelmatig over na te denken. Van wat voor baas zet je voor jezelf?
Ja, er zijn wel een aantal dingen die mij daarbij helpen om die ruimte voor vrije tijd te claimen, tussen aanhalingstekens. Maar dat is ook een proces geweest, want ja, ik zat in februari 2018 op onze eigen huwelijksreis nog trouwens te editen. Dus ik bedoel, ik ben zeker geen...
Een ander soort invulling van huwelijksreis.
Zeker geen schoolvoorbeeld gemakkelijk... nee zeggen tegen klanten of vrije tijd nemen. Maar dat was wel zo'n leermoment. Dat ik dacht, ja, fuck. Dat slaagt eigenlijk op niks. En ik wil dat niet nog eens doen. Dingen die mij daarbij helpen zijn bijvoorbeeld... Ja, dat klinkt mega simpel, maar jongens, een out-of-office instellen. En dan die niet laten ingaan op de dag dat je vertrekt en laten stoppen op de dag dat je thuiskomt. Maar dat al 4 dagen daarvoor laten beginnen en dan minstens 1 dag na je vakantie hem nog laten aanstaan.
Mm-hmm.
En gewoon klanten... bedoel, op zich is... Ik denk dat heel veel zit in de communicatie. Het is heel vervelend om te moeten een week wachten op een e-mail of 2 weken wachten op een e-mail als je geen idee hebt wanneer dat er antwoord komt, of als je niet weet waarom er geen antwoord komt. Maar als jij gewoon een out-of-office krijgt, ik ben op vakantie en als ik terug thuis ben, dan zal ik zo snel mogelijk jullie antwoorden, dan is dat oké. Dan weten mensen gewoon van oké, binnen 2 weken komt
dat. Ja, niet alleen voor de klant, maar ook voor jezelf. Dat is echt goed, mijn peace of mind van te weten dat die gewoon iets krijgen.
En het is ook niet zo, zelfs als ik een out-of-office heb aanstaan, dat ik daarom per se nooit meer antwoord op iets. Soms komen er gewoon dringende berichten binnen. Nee. Of dingen die weinig werk zijn en die je wel gewoon even kunt rap beantwoorden. Maar dan ben ik degene die de keuze maakt op dat moment. En dan voel ik mij niet verplicht om dat te doen, omdat ze al die out-of-office hebben gehad en dus weten... Mm-hmm. Hoe de vork in de steel zit. Wat ik ook makkelijker vind, is... Oh ja, dit jaar wordt een beetje een uitzondering. Maar normaal gaan wij dus altijd in februari op vakantie. Dan pakken wij gewoon 4 weken. En het feit dat er elk jaar op dezelfde 4 weken is, maakt dat intussen voor mij ook veel makkelijker om gewoon te zeggen... Ah ja, uit de rekening mee. In februari ben ik een maand weg. Dus als je daarvoor nog een album wilt, dan moet je op tijd zijn. Of nog een shoot, of whatever. En gewoon door dat voor jezelf in een vaste periode te doen, wordt dat voor jezelf ook gewoonte. En wordt dat makkelijker om...
Een evidentie, hè?
Dat gewoon, ja, zoals dat voor andere mensen de grote vakantie, de rustige periode is, of de periode dat ze niet werken.
Zwaar.
Ja, en ik denk dat dat wel voor een heel groot stuk bij onszelf ligt. En niet zozeer bij onze klanten. Uiteraard, onze klanten zijn geen slavendrijvers. wij moeten ook geen slavendrijvers zijn naar onszelf toe. Ik vind het wel altijd een goede oefening om jezelf eigenlijk als baas... Ja, dat klinkt zo raar, maar buiten jezelf te zetten. En te doen alsof dat jij zowel de baas als de werknemer bent. Maar door dat als 2 losse rollen te bekijken... En dan gewoon zeggen van, ja, wat zou ik wat zou ik als baas nu tegen mijn werknemer zeggen dat ze moest doen? En dan zou dat zijn, maar jong, je hebt vakantie. Moet je daar niet op antwoorden?
Ja.
En ja, daarom wil dat niet zeggen dat dat altijd lukt, maar dat is zo'n goede oefening om te doen, om er zo even bij stil te staan. En niet vanuit je eigen, ja, maar ik moet, ik zou moeten, ik... En dan zo, ja, dat is zo... Om daar even uit je eigen stress en je anxiety en je... daaruit uit te stappen en gewoon...
Ik heb
oh ja, maar dat kan dus ook. Dat is ook...
Het is echt gewoon kaart. Ja. Ik ga terug op je paard. Ga maar rond in de bergen. En dan denk ik, ah ja, dat is waar.
Ja, ik denk inderdaad zo even die stap terugnemen. En ook, zoals wat dat jij doet met je vakantie, op voorhand je grenzen bepalen. En op voorhand beslissen van, ik wil zoveel vakantie en dan wil ik die opnemen. En dat echt ook blokkeren en je daaraan houden. In plaats van te zeggen van, ah ja, oké, ik hou dat daar zo wat vrij. En dan dat... Ongemerkt sluipen daar dan toch opdrachten in of dingen die je wilt doen of plannen. En voordat je het weet, gaat je weer over die grenzen en vult je dat toch weer met werk.
Dat is weer dat impulsieve, dat ze dat ja zeggen op alles.
Ja.
Dus ik plan dan zo, vakantie. En dan zie ik mijn agenda, als ik een leuke aanvraag binnenkrijg, dan ben ik zo, oh, kijk, ik heb 2 weken vrij in mijn agenda. Dat treft. Dus dat is inderdaad voor jezelf regels durven opleggen en durven nadenken over oké, wat wil ik eigenlijk echt? Ja. Weegt dat op tegen die leuke aanvraag die ik heb gekregen? En is dat haalbaar? Is dat doenbaar?
En het maakt het ook gemakkelijker als je dan effectief bijvoorbeeld op reis gaat.
Maar ik denk ook wel, want zo, ja, bij mij was dat ook niet dat ik dat op een bepaald moment beslist heb en dat dat dan ineens... allemaal vanzelf ging. Allee, ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet, denk een jaar of 2 geleden of anderhalf, beslist dat ik eigenlijk op dinsdag al mijn social media wil inplannen voor de week en zo meer, ja, zoiets een blogpost schrijven en zo. Daar zijn mijn dinsdagen voor. Omdat anders, dan moet dat altijd zo nog ergens bij en dan is dat afleiding van de andere dingen die moeten gebeuren die een dag. En... Maar ik had dat dus bedacht. Oké, op dinsdag doe ik mijn social media dag. Maar ik heb nog mega veel dingen ingepland op dinsdag. En dan gedacht, oh maar ja, shit. Dat was eigenlijk mijn social media dag. Oké, ik heb het weer verpest. En ik ben daar echt moeten beginnen. Alle dinsdagen in mijn agenda gewoon visueel markeren. Dit is bezet. En zelfs dan nog overkomen. Is er nog een periode geweest dat mij regelmatig overkwam dat ik dan toch andere dingen inplande of dat zo stomme dingen ook die niet werkgerelateerd zijn, maar zo, ah ja, kan naar een tandarts op dinsdag, ja, ik heb dan toch niks anders staan. Maar ja, daarmee raakt je social media ook niet gepland.
Nee. Ik heb op dat moment zelfs edit dagen in plannen. Gewoon om er zeker van te zijn dat ik alles rond zou krijgen. Allee, dat was eigenlijk
ook. Ik heb dat 2020, omdat mooi genoteerd in mijn agenda en toen viel alles weg.
Ja, ja, same. Exactly the same. Maar dat was voor mij wel nodig, omdat ik... Ja, als je dan inderdaad er nog andere dingen gaat bijnemen, dat was voor mij belangrijk om te zien van kijk uit, je agenda zit vol, dat gaat niet. Ook al wilt je dat gaat niet. Want dan ga je gewoon extra uren in je dag nodig hebben of moeten beginnen opofferen. En,
nou. Nee, maar ik denk dat jullie dat gewoon duidelijk is dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dat zijn zo dingen die je moet leren. En je moet ook leren van, wat heb ik nodig? Is het voor sommige mensen, I guess, is het genoeg om gewoon te beslissen op dinsdag maak ik geen afspraken, want ik wil dat reserveren voor ander werk. En dat, dat genoeg is. Maar voor mij is dat, de beslissing nemen is niet genoeg. Nee, dat moet echt gewoon mega duidelijk aangegeven staan. Want anders plan ik daar gewoon over.
Bij mij is dat hetzelfde. Ik heb... wij doen veel weekendwerk. Ik heb gemerkt van... Toen ik volledig zelfstandig begon van... Oh, nu ga ik veel meer tijd hebben... ik ga eindelijk weer een soort weekend hebben, op een ander moment dan het echt weekend, maar maakt niet uit. En als ik dan begon na te denken, dan dacht ik, oké, ja, zaterdag is fotograferen. Op zondag ben ik sowieso al bezig met een preview maken, de eerste selectie. op maandag kan ik dan al bewerken. Dinsdag moet ik dan vrijnemen, maar ja, dat is zo'n goede dag om af te spreken. Woensdag is eigenlijk ook zo'n productieve dag. En ja, donderdag, dat is altijd zo'n dag waarop je heel veel gedaan krijgt. En vrijdag ben ik aan het voorbereiden voor die trouw van zaterdag. En uiteindelijk kwam het erop neer dat ik gewoon geen weekend meer had. Mm-hmm. Omdat niets leek te passen. En ik ben dan eind 2020, allee, in september eigenlijk, ben ik begonnen met dagen echt in mijn agenda te zetten van dan werk ik niet. En mezelf ook te dwingen van als ik dan toch afspraken plan op die dagen, omdat er nu eenmaal niks anders uitkomt, dat ik die dag dan verschuif. Dus dat ik die niet schrap, maar dat ik die verplaats naar een ander moment om dan vrij te nemen. Dat dat niet gewoon vervliegt, die vrije tijd.
Het vergif van je eigen baas te zijn.
Ja, maar het is super moeilijk om dat effectief door te voeren.
Ja, ja. Dat is fantastisch, hè? Dat we dat zelf allemaal kunnen kiezen. Maar dat is zo,
Het is een vergiftigd geschenk, eigenlijk.
Ja, ja.
Ja. Ja. Is als je nu kijkt naar hoe dat je nu groeit als fotograaf, of hoe dat je nu wilt evolueren, hoe pakt je dat dan aan?
Ze schrijft zich in voor een vegan workshop en
bijvoorbeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld vorig jaar een focusweek gedaan.
Ja, 2020 voelt nog als deze jaar, maar ja. Ja,
ja, we zijn de 37e december van 2020 vandaag.
Ja, toen dat ik mijn focusweek inplande, dat was de eerste week van maart, toen ik ging zeggen, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Maar allee, ja, het was wel al aan de lucht, maar het was nog
shit
aan de
horizon. Shit was about to go down.
En ja, ik ben dus iemand die... Allee, ik ben mega gemakkelijk afgeleid door de eeuwige to-do-list en alle dingen die ik eigenlijk echt belangrijk vind. Dat wordt altijd uitgesteld. En ik dacht, ja, maar ik wil echt gewoon tijd om te werken aan zowat de grotere projecten. Want als ik daar niet aan werk, dan krijg ik daar eigenlijk ook stress van. Dan is dat zo'n donderwolk die boven mijn hoofd hangt. Zo van, er moet hier aan gewerkt worden en dat gebeurt dan niet. Dus ik dacht van oké, in februari zijn we 4 weken op vakantie geweest. We zijn naar Italië geweest vorig jaar. En de week na onze vakantie zijn we eigenlijk nog een week in Duitsland geweest bij vrienden die daar wonen. En ik dacht, ja, dat was eigenlijk gewoon, dat zijn vrienden / collega's van mijn man. Dus mijn man was druk met paarden dingen doen die week. En ik dacht, ja, ik zit daar midden in Duitsland, letterlijk in the middle of nowhere. Dus ik ga die week gewoon wandelen en werken aan al die dingen waar ik anders geen tijd voor heb. Maar dat werd dan al rap de focusweek, want ik had daar dan stories over gedaan op Instagram en die waren nogal populair. Blijkbaar resoneerde het met heel veel mensen. Dus ik heb dat toen mijn focusweek genoemd. En ja, dingen waar dat ik aan gewerkt heb die week zijn bijvoorbeeld e-mail templates schrijven voor mezelf, voor zo'n soort van e-mails die regelmatig terugkomen. Nagedacht over mijn workflow en ja, al die Engelse woorden en mijn client experience. Wat is belangrijk dat ik mijn klanten meegeef? Wat wil ik mijn klanten meegeven? In welke stappen in het proces van het bruiloft plannen en boeken enzovoort. Dus daar ben ik mee bezig geweest, met die e-mails te schrijven. En niet alleen in het Nederlands, ook in het Engels, want ik heb nogal wat internationale klanten ook. Ik heb toen gewerkt aan een nieuwe privacy policy en algemene voorwaarden samen met een juriste. Dus dat was dan vragenlijsten invullen voor haar, zodat zij wist hoe dat mijn bedrijf in elkaar zit en wat het er allemaal in die algemene voorwaarden moest komen. En ook, ik gebruik al vrij lang Dubsado als CRM-systeem. Maar ik heb daar eigenlijk zo, ik kende dat nooit echt goed een tijd voor gepakt om dat helemaal perfect op te zetten. En dan zitten daar zo nog wat fouten in, dat je dan zo elke keer moet denken, oh ja, shit, dat stapje, ik moet dat uitschakelen, want anders krijgen ze de verkeerde e-mail. Enfin, dat geeft mij dan dus ook elke keer opnieuw eigenlijk weer stress. Dat dan zo eens op punt zetten, dat zijn de dingen eigenlijk, zo, de dingen die ik in die week gedaan heb. En als je één ding op je to-do-lijst hebt staan voor een dag, en wandelen dan, in mijn geval. Het is echt ongelooflijk hoeveel dat je dan op één week gedaan krijgt. Dus ja, na mijn 4 weken vakantie wordt het vanaf nu ook een vaste vastgegeven om dan daarna een focusweek te hebben. Want dat soort dingen.
Dus nu eind januari hebben we de online virgen.
Ja, nee, dit jaar dus niet, want ik heb een bruiloft die door corona is moeten uitgesteld worden. En die gaat nu het eerste weekend van februari door. Dus, en aangezien dat ik heel graag naar Italië wil, zal het er ook een beetje van afhangen hoe dat reizen dan eruit ziet. En
ja, eruit ziet.
Wel anders. Maar mijn plan is wel om buiten die trouw gewoon heel februari één grote happy focus week te maken.
Focus maand, ja. Ja, ik denk dat wel... Ik botste daarop in mijn vorige job, dat ik merkte dat ik altijd... Ik verdeelde mijn taken dan onder in kwadranten. En gaat dan het kwadrant dringend en belangrijk, het kwadrant dringend en onbelangrijk, het kwadrant niet dringend en niet belangrijk, en dan het kwadrant niet dringend, maar wel belangrijk. En dat vierde kwadrant van die dingen die niet dringend zijn, maar wel belangrijk, dat bespaart u heel veel tijd in al uw ander werk. En toch zijn dat vaak de dingen waar je het laatst aan toekomt. Want je ziet altijd in je dringende opdrachten te werken, die snel af moeten. En dan, als je dat procrastineert, dan gaat je dingen doen die eigenlijk niet belangrijk zijn. Maar dat tijd maken voor die zaken om structureel aan te werken, dat is echt... Ja,
ja, en bij mij is dus het heel duidelijk, een duidelijk idee hebben over wat dat eigenlijk mijn droomleven is, hoe dat voelt, hoeveel vrije tijd dat ik wil hebben. Dat helpt mij om dus daar tijd voor vrij te maken, omdat ik denk, dat is de stap die ik moet zetten als ik ooit minder uren wil werken. Want dan moet die workflow gewoon efficiënt zijn. Zonder een efficiënte workflow ga ik nooit komen bij een werkweek van 30 uur en daarin alles gedaan krijgen wat ik wil doen. Dus dat is zeg maar, dat is zo... maar ja, mijn stok achter de deur, dat klinkt ook weer zo negatief. maar om dus die tijd daarvoor vrij te maken, omdat het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, maar dat is niet dringend. Dus al de rest gaat voor. Maar door daar toch ook wat meer urgency aan te geven, krijg je dat dan ook wel gewoon weer gedaan.
Dan komt dat inderdaad in dat ander kwadrant, dat ander stukje van het kwadrant.
Voor mij is die urgency, zit dat in dat samen met andere mensen doen. Het is daarom ook dat virgen ontstaan is eigenlijk. Van elkaar aanmoedigen om die tijd te nemen en daar samen stappen in te zetten in plaats van heel geïnspireerd thuis te komen en dan onmiddellijk terug in de dagelijkse mallenmolen te vallen en daar dan toch geen werk meer van te maken. Ik vind dat wel, als je samen gewoon echt geconcentreerd kunt doorwerken aan iets.
Ja, of gewoon, bij mij helpt het al van dingen uit te spreken, dan feedback of ideeën van andere mensen terug te krijgen. En ben ik zo ineens een vat van vol ideeën dat overloopt, waar ik zo snel mogelijk mee aan de slag moet, omdat...
Het is extra motiverend.
Ja,
het is
ook
echt geen mysterie of wonder dat ik dat gedaan heb na de video workshop van vorig jaar. Dat was wel een beetje het moment waarop dat idee ontstond bij mij van... Ik wil echt aan al die dingen werken. Na die driedaagse in de Ardennen ben ik zo geïnspireerd om daar ook echt werk van te maken. Dus ik moet er tijd voor plannen. Ik denk dat ik ongeveer toen, misschien al daar, en anders wel in de dagen nadat ik terug thuis was, die week in maart in mijn agenda geblokkeerd heb. Ik denk...
Zalig.
Ja, dat is cool.
Ja, ik denk voor mij... Ik haal ook wel veel motivatie, of ik heb ook wel de accountability nodig van met andere mensen mijn plan te delen. Dat houdt mij wel bij de les zo. Maar ik denk ook wel dat het feit dat ik niet in mijn eigen huis was, dat ik bij vrienden was en dat daar bijvoorbeeld niet de afleiding van je eigen huishouden is. Dat je denkt van, ah ja, maar ja, ik zal mijn klerenkast anders eens opruimen. Of I don't know. Je moet daar dan eigenlijk niks doen, ja. Je helpt wel een beetje mee in zo de basics van het huishouden daar. Maar niet zo... Ja, dus voor mij is dat toch anders. Mijn huishouden thuis is wel altijd ook weer zo'n donderwolk die boven mijn hoofd hangt. Dus dat helpt bij mij ook wel. Gewoon in een omgeving die vrij weinig afleiding heeft.
Ja, of die minder van u vraagt gewoon, hè. Ja.
Ik ben wel overtuigd van het concept workation.
Ja.
Na uw focusweek is de wereld een beetje gestopt met draaien.
Ja.
Maar je hebt toen... letterlijk toch? Ja. Maar je hebt toen ook iets nieuws gelanceerd, hè? In april, geloof ik.
Ja.
Eind maart. Heb je Ripple gelanceerd? Wat daar nu
eigenlijk is alles wat ik geleerd heb uit mijn eigen focusweekervaring en alles wat aan mij, alle inzichten die mij gebracht hebben tot het hebben van die focusweek, gebundeld in een 3 weken durende online cursus.
Zeer met dagelijkse online
denk- en reflectieoefeningen. Ik weet niet, ik ben toen... Na mijn 4 weken durende vakantie en mijn focusweek thuisgekomen. En ben daaraan beginnen schrijven, zo min of meer. Dat moet wel. Ik heb dat ik heb dat gelanceerd op 1 april. Dus ik heb in 3 weken tijd gedacht, ah ja, op dat moment, die eerste lockdown was voor mij eigenlijk wel zo, dat ik dacht dat ik wil daar iets mee doen. Mensen waren tijdens mijn focusweek zo... enthousiast op mijn stories, dat ik dacht, ja, ik moet daar iets mee doen.
Ja, qua timing was het wel echt... Nee, Elke en ik hebben de cursus alle...
En die eerste lockdown was eigenlijk echt zo de pauzeknop die ik nodig had om dat te kunnen doen. Anders had ik dat nooit gedaan, want ik had te veel andere dingen gehad die nog moesten.
Maar hetzelfde geldt ook voor uw deelnemers, want ik weet dat ik in eender welke andere situatie zou gedacht hebben, amai, easy is cool dat je dat doet, maar dan zo...
Daar heb ik geen tijd voor.
Niet meedoen, want ik heb daar geen tijd voor. Terwijl nu was dat zo, oké, ja, shit, alles is even van onder mijn voeten weggezakt. Het is wel belangrijk.
Het was echt nodig om... Eigenlijk is ons... Allee, het is niet dat ons kompas stilsloeg. Het is echt gewoon uit ons hand geslagen op dat moment.
Yeah.
Alles viel even weg. Alles van werkzekerheid en zo. Al uw normale gewoontes, mensen die je zag. En ik denk zo dat op dat moment iets... Mm-hmm. Een soort instrument krijgen, want dat was het wel een beetje, om te herkalibreren, dat echt ongelooflijk waardevol was.
Ja, die structuur, die... Allee, ik plande dan elke dag op hetzelfde uur dat moment in voor mijzelf om aan de slag te gaan met de oefeningen die je had gemaakt en de vragen die je had opgeleist. En ik denk dat ik dat nu allemaal zou herlezen, wat ik toen allemaal heb opgeschreven, dat ik echt zou denken, my god, you genius.
Ja, maar ik denk...
Wat is er toen allemaal uit je hoofd
gekomen? Wat ik ook al zei, ik wil die focusweek eigenlijk elk jaar doen vanaf nu. En dat doe je eigenlijk elke keer opnieuw. Ik vond dat een mooi woord, elke dat je zei, herkalibreren. Elk jaar even herkalibreren, even nadenken over waar wil ik naartoe en wat zijn de stappen die ik daarvoor kan nemen in de huidige situatie, corona of geen corona. Ik bedoel, gewoon totaal onafhankelijk van waar dat je ook op dat moment bent. Zoeken naar de dingen die je wel kunt doen om dichter te komen bij het punt waar je uiteindelijk naartoe wilt. En dat punt waar je naartoe wilt, dat verandert, dat kan ook veranderen doorheen de tijd. Dat moet niet hetzelfde blijven. Jij verandert ook als mens. En, maar gewoon dat altijd of min of meer duidelijk voor ogen hebben wat dat je droom dan is. Dat zorgt ook dat je kunt blijven stappen zetten. En dat die stappen ook zin hebben. Want ik denk dat... Met die corona nu, dat vooral de zin wegvalt. Ja, waarom stop ik hier nu werk in? Ik weet toch niet of dat kan doorgaan. Of al mijn werk van de voorbije jaren is allemaal voor niks geweest. En dat dat je helpt om te zien van nee, al dat werk, dat is ook geweest om naar dat punt toe te gaan waar ik eigenlijk naartoe wil. En ook in... Ja, het is dat. En dat, ja, of dat zo een wegversperring of zo'n boom dat omvergevallen is over de weg, maar je kunt daar ook over klimmen. Ja. Terug naar boven gaat.
Prachtig.
Ja, en ik denk, dat was ook de hele bedoeling, dat dat een soort van... een toolbox is om wherever you are terug de weg te vinden als je hem even kwijt bent.
Ja. Ja, dat is wel super. En ik vind het super dat je dat voor jezelf hebt gedaan en dat dan beschikbaar hebt gemaakt voor anderen. Dat je bent eigenlijk vertrokken vanuit niet van het, ik ga iets bedenken waar ik geld aan kan verdienen, nu iedereen toch thuis zit. Maar het is echt ontstaan vanuit de nood die je zelf voelde mm-hmm. en de nood die je ook bij andere mensen herkend hebt.
Ja, want dat was nog een van de drempels. Is van, ah nee, maar ja, ik kan dat toch nu niet lanceren? Want dat is toch echt mega walgelijk om nu iets te lanceren.
Nee, het is jawel, jong. Dat was echt... Nee.
Ik denk dat dat echt een onderscheid is tussen... Want ik heb ook heel veel business coaches en zo aan een rotvaart dingen zien lanceren met een heel hoge prijs. Die dachten, oké, dit is het moment om munt te slaan uit de situatie. Dus dat siert u ergens wel. Maar langs de andere kant denk ik, ja, je biedt ook gewoon echt...
Iets super waardevol.
Ja. Iets met betekenis en iets dat mensen verder helpt. En je hebt daar ook gewoon werk ingestoken. Dus is dat niet schaamtelijk om daarvoor gecompenseerd te worden?
Achteraf gezien ben ik ook enorm blij dat ik doorgezet heb en naar een heel goede vriendin heb geluisterd. Die zei, nee, Isis, doet dat gewoon. die zelf overigens ook meegedaan heeft. met de course.
Echte vriendinnen zeggen elkaar dat ze hun prijzen moeten opslaan.
Maar goed, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want ik heb daar zelf ook heel veel waarde uitgehaald. Gewoon zo ook het teamgevoel en het iedereen gaat door, of niet door hetzelfde, maar het gevoel van niet alleen te zijn. En ook, ik weet niet, ik vind... Mm-hmm. Dat klinkt nu misschien mega arrogant, maar ik vind dat als ik terugkijk naar wat dat het meest waardevolle is, wat ik gedaan heb het voorbije jaar, dan staat dat wel bovenaan de lijst gewoon.
En dat is Isis waarom dat we nu gevraagd hebben van mee in de
om mee te werken voor de volgende 40 editie. Het is waar. Oké. Ik denk dat we... We hebben een lang gesprek achter de rug, dat is super interessant. De cirkel is rond, ja. Ik denk dat we één conclusie kunnen maken na alle metaforen over kompassen en bomen. Dat is dat als ze ooit gedropt worden in een bos, dat we Isis aan onze kant willen. We vinden in no time.
Alle wegen leiden naar Rome.
Naar Italië dan wel.
Ja. Dat is
dit gesprek.
Ja, jullie ook. Voor de gezelligheid.
Isis, bedankt voor uw tijd.
Merci. Jullie kunnen Isis terugvinden op Instagram, nee, Facebook, elk mogelijk social medium. Nee, niet allemaal. Nog niet. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de Virgin Workshop, er zijn nog een aantal plaatjes op
3 plaatsen.
Ja. Dus als jullie nog meer van Isis willen horen, of van ons, Elke en ik, laat het ons dan zeker weten.
Dag.
Merci om te luisteren.
Tot de volgende keer.
Dag.